Dankjewel, Rut. Ik ben wel geen Jezus. Dus moet jullie teleurstellen. Werkt dat ding? Ja. Goedemorgen. Ik wil het met jullie vandaag hebben over religieus of gelovig. Tenminste, dat is de titel die ik erboven heb gezet. Klinkt misschien een beetje vreemd. Religieus, gelovig. Is dat niet een beetje hetzelfde? Dus om uit te leggen hoe ik erbij ben gekomen, wil ik eigenlijk eerst even een uitleg geven daarvoor. Vandaar dat ik niet heb. Voilà. Een paar weken geleden kwam ik dit artikel tegen. Dat was in het NRC van een Nederlandse krant. Voor het eerst meer dan de helft van de Nederlanders niet religieus. Nou ja, dat is Nederland. Er is voor België een soortgelijk artikel te vinden. Die is alleen dan ietsje ouder. België bij minst religieuze landen ter wereld. Ja. Misschien moet je de game iets verder openzetten dan. De game. Dat is dat bovenste knopje. Die. Voilà. Ja, nu hoor je me wel. Beter? Beetje te beter misschien. Dus ik kwam deze artikelen tegen. Mijn eerste reactie bij die artikelen was een soort teleurstelling. Dus jammer, minder mensen die in God geloven. Minder mensen die religieus zijn, want als je het artikel gaat lezen, dan staat er ook effectief dat er echt minder mensen ook echt in God geloven. Dus dat was mijn eerste gedachte. Zeker als christen vind je dat natuurlijk jammer. Maar mijn tweede gedachte was, wat is religieus zijn eigenlijk? Betekent dat als er minder religieuze mensen zijn, dat er per definitie ook minder gelovige mensen zijn. Of als we dat omdraaien, als we meer religieuze mensen hebben, dat we dan ook meer gelovige mensen hebben. Want in mijn beleving zit er toch ergens een nuanceverschil tussen religieus of gelovig zijn. Waarom sprak mij dat aan? Sommigen van jullie weten misschien, ik ben opgegroeid in een streek waarin dat de Bijbelse wetten en regels streng worden nageleefd. Ik denk dat daar niet iets mis mee is, maar ik heb daar ook met mensen gesproken soms. En dan proefde je daar heel weinig van de liefde van Jezus in. Bij sommige mensen stelde ik me echt de vraag, hebben jullie wel begrepen waarover het evangelie gaat? Ze leefden volgens de regeltjes, ze leefden volgens de wetten zoals dat in de Bijbel staan. Maar als je met ze ging praten, dan vond je eigenlijk heel weinig terug van het geloof. En dat is jammer. En daarom sprak dit mij misschien ook zo aan, zo'n titel. Religieus, wat is dat nu eigenlijk? Dus zo ben ik eigenlijk een beetje gekomen op wat ik vandaag met jullie, waar ik vandaag met jullie over na wil denken. Namelijk religieus zijn of gelovig zijn. Laten we beginnen misschien met een met definiëren wat is religie. Er zit denk ik nog wel wat nuanceverschil in, ik noem het al een beetje. Religie, gelovig kan dicht bij elkaar liggen, dus ik wil even een definitie geven over wat we vandaag zien onder religie. Ik heb in eerste instantie de Vandalen erbij genomen. Als je dan religie opzoekt, dan kom je uit bij geloofsleer, godsdienst. Daar komen we nog niet heel veel verder mee volgens mij, dus ik heb ook de definitie van godsdienst erbij opgezocht. En dat wordt omschreven als het geheel van plechtigheden en leerstellingen van een godsverering. Als mijn interpretatie daarvan is dat het vooral dan de nadruk ligt op het wat mensen doen, het wat mensen leren om op die manier een god, de god, te kunnen vereren. In de Bijbel vond ik ook een definitie van religie terug. Tenminste toch iets wat daarbij in de buurt komt. Want Paulus die heeft het in 2 Timotheus 3. En waarschuwt hij voor een bepaald type mensen. En er staat in vers 5, ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd je ver van zulke mensen, houd zulke mensen op een afstand. Dus Paulus die waarschuwt hier eigenlijk voor mensen die in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, dus dat ze wel heel godsdienstig en gelovig lijken, maar dat ze in de kern onderliggend eigenlijk helemaal niet met het evangelie of het goede nieuws bezig zijn, dat ze dat zelfs afwijzen. En die definitie van religie die wil ik vandaag eigenlijk gebruiken. Vooral het uiterlijke, de uiterlijke religie. Zonder die kern dus eigenlijk. Laten we dan eens verder kijken naar religie. Want waar staat religie voor? We hebben dus die uiterlijkheden gezien, die schone schijn aan de buitenkant. Maar waar staat het voor? In de eerste plaats denk ik dat religie erop gericht is dat je je anders voor wil doen dan dat je bent. Je moet iemand anders zijn, want in C ben jij niet een persoon die zo gelovig is, maar jij wilt je zo laten overkomen, dus je moet je als het ware anders voordoen. Je wilt je mooier voordoen, je wilt laten zien wie dat je bent. Maar ook, je hebt een instelling dat je Gods liefde moet verdienen, want je doet de goede werken, je houdt je aan de wetten, je houdt je aan de regels. Op die manier zou je Gods liefde moeten verdienen. God moet daar iets tegenover zetten. En daar volgt dan eigenlijk ook uit dat je beloond wil worden. Niet alleen door God, maar misschien ook door de mensen. Je voelt je beter dan de andere mensen. Je wilt misschien een bepaalde positie in de kerk of een bepaald aanzien hebben. En dan moet je voor beloond worden. Je hebt dus ergens een soort spirituele trots over je. Als je op die manier bezig bent, is dat volgens mij heel gevaarlijk. Zeker als die kern daarin dus mist. Want daar heb ik het over. Je bent alleen maar met die uiterlijkheden, met die buitenkant bezig. En ja, die kern waar Paulus ook naar verwees, die ontbreekt. En als je goed hier naar kijkt, ik heb het natuurlijk bewust zo geformuleerd, maar het draait volledig om jezelf. Want deze drie stellingen, die beginnen alle drie met ik moet. Het is een moeten. Ik moet iets doen. En als je goed kijkt, waar is God in dit verhaal? En waar zijn de andere mensen in dit verhaal? Die andere mensen die vind je misschien terug in de zin van dat ze jou een bevestiging moeten geven en wel goed bezig moeten vinden. Maar verder vind je die eigenlijk nauwelijks terug. Terwijl God die prikt daar doorheen en die ziet wie dat je echt bent. Ik hoor nu een paar mensen zich afvragen van ja, dat klopt wel ongeveer wat je zegt, maar die regels en die wetten die zijn er toch niet voor niks? Er is toch wel een reden voor? God heeft toch niet voor niks in de Bijbel dat beschreven en die 10 geboden toen aan Israël gegeven? Die zijn toch nog ook altijd op ons van toepassing? En Jezus, die heeft bijvoorbeeld wel gezegd dat we echt wel goed moeten doen voor anderen, dat we de ander lief moeten hebben, dus daar is toch niks mis mee? Dat klopt, en er is inderdaad niks mis mee dat je je aan de wet van God wil houden. Sterker nog, dat juich ik alleen maar toe. Maar ik denk niet dat het daarmee begint. Als het begint met dat je je aan Gods wet wil houden, als het begint met dat je goede werken wil doen, als het begint met dat je lief wil zijn en aardig en je naaste en je ander wilt helpen, volgens mij begint het daar niet mee. Volgens mij is dat een gevolg van iets anders. Dat gevolg van iets anders, daar kom ik zo op terug. Ik wil eerst heel eventjes inzoomen op die regels en wetten. Want waar staan die nu eigenlijk? En ik hoop dat door dat even kort te schetsen, dat jullie dan straks het volgende punt ook beter kunnen kaderen en beter kunnen volgen. Die regels en wetten die zijn er namelijk niet voor niks. Die zijn zeker wel belangrijk. En regels die veronderstellen namelijk een relatie. Als er regels zijn zonder dat er op de een of andere manier een relatie is, ja, dan hebben die regels volgens mij weinig zin. Je zou het kunnen vergelijken met een gezin. Eerst heb je een man en vrouw, die zijn samen. En op een gegeven moment komen er kindjes bij. En als die kinderen komen en opgroeien, dan komen er vanzelf ook wat regels kijken. De kinderen moeten speelgoed opruimen, die moeten een bord leeg eten, op tijd naar bed. Ik zie Abel lachen in herkenbaarheid. Die regels die komen er op het moment dat die kinderen er zijn. Als er geen kinderen zijn, dan hebben die regels natuurlijk weinig zin. Dus zonder regels, die veronderstellen, of de regels veronderstellen eigenlijk een relatie. Want je hebt een relatie nodig om die regels zinvol te laten zijn. Regels die bevorderen ook een relatie. Denk bijvoorbeeld aan de overheid en de burgers. Er zijn wetten opgesteld om de samenleving in goede banen te leiden. Erin staat wat je wel en niet mag doen. En op die manier ja, kun je respectvol en in goede orde met elkaar samenleven. Ook in een werkgever of een werknemerrelatie. Daar is een arbeidscontract opgesteld. Er staan een aantal regels in. Functieomschrijving van de werknemer wordt dit verwacht. Zoveel uur per week. En daar staat dan tegenover een salaris, vakantiedagen, vakantiegeld enzovoort. Dus op die manier bevorder je een relatie. En het laatste wat ik daarover wil zeggen is dat regels een relatie ook bevestigen. Als voorbeeld kun je daarvoor bijvoorbeeld nemen een huwelijk. Daarin beloof je aan elkaar. Je maakt als het ware een afspraak of een regel dat je voor elkaar kiest. En op die manier bevestigt dat jullie relatie. Dus zie je wat ik hier tegenover de wetten en de regels heb gezet? Dat is namelijk relatie. Er is een relatie nodig voordat die wetten en regels zin hebben. Er is een relatie nodig voordat die regels en of wetten iets kunnen doen, iets een betekenis hebben. En zo is het volgens mij ook in het geloof. God die geeft pas regels en wetten op het moment dat wij hem kennen. Op het moment dat we een relatie hebben met hem. En die regels en die wetten die dienen ervoor om die relatie met hem te bevorderen, te verbeteren. De 10 geboden bijvoorbeeld, die werden pas gegeven aan het volk Israël nadat ze uitgeleid waren uit Egypte. En nadat ze al in de woestijn waren. Nadat God had gezegd, ik ben jullie God. Daarna gaf hij pas die regels. Eerst kwam de relatie. En daarna gaf hij de regels om die relatie in goede banen te leiden, om die relatie te bevorderen en om ja, te bevestigen ook dat er een relatie is. Dus als je enkel zou leven volgens die regels en die wetten, zonder een relatie met God, zonder dat daar een reden achter zit, dan heeft het volgens mij weinig zin waar je mee bezig bent. En om dat verder even toe te lichten, wil ik inzoomen op je ingesteldheid. Hoe moet je daarin staan? Wat is je levenshouding daarin? We hebben dus nu gekeken naar de uiterlijke religie, naar die wetten en regels die daar dan eigenlijk ook mee te maken hebben. En ik noemde het al even dat dus echt pas zin heeft als er een achterliggende reden is. En daarvoor wil ik jullie, om dat verder toe te lichten en er verder op in te gaan, wil ik met jullie een stukje lezen uit Matteüs 25. Dat is een gelijkenis van Jezus. Hij heeft daarvoor 2 gelijkenissen verteld over wat het Koninkrijk der Hemelen is, hoe je dat moet zien. Bijvoorbeeld de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden, heeft hij vlak daarvoor verteld. En hier geeft hij eigenlijk nog een derde gelijkenis met het Koninkrijk van de Hemelen. Ik wil het even met jullie lezen. Matteüs 25 vanaf vers 31. Wanneer ik, de mensenzoon, kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor mij bijeen worden gebracht en dan zal ik hen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. De schapen zal ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand. Dan zal ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen, kom gezegende kinderen van mijn vader, u mag het koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij in uw huis uitgenodigd en ik had niets om aan te trekken en u hebt mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij mij geweest. deze goede mensen zullen vragen, Heer, wanneer hebben wij dan gezien dat u honger had? En hebben wij u te eten gegeven of dat u dorst had? En hebben wij u te drinken gegeven? Of dat u een vreemdeling was en hebben wij u geholpen? Of dat u niets had om aan te trekken en hebben wij u kleren gegeven? En wanneer was u ziek? Of zat u in de gevangenis en hebben wij u bezocht? Ik zal tegen hen zeggen, toen u dit voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u dat voor mij. Daarna zal ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen, weg jullie vervloekte, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn trawanten bestemd is. Want ik had honger en u wilde mij niet eten geven. Ik had dorst en u wilde mij niet te drinken geven. Ik was een vreemdeling en u wilde mij niet in huis opnemen. Ik had niets om aan te trekken en u wilde mij geen kleren geven. Ik was ziek en u wilde mij niet opzoeken. Ik zat in de gevangenis en u hebt mij aan mijn lot overgelaten. Dan zullen zij vragen, maar heren, wanneer hebben wij dan gezien dat u honger had of dorst? Of dat u een vreemdeling was, of dat u niets had om aan te trekken? Of dat u ziek was of in de gevangenis zat? Wanneer hebben wij u niet geholpen? En ik zal hen zeggen, toen u de minste van mijn broeders niet wilde helpen, wilde u mij niet helpen. Die mensen zullen eeuwig gestraft worden, maar de goede en eerlijke mensen zullen eeuwig leven. Dit verhaal gaat over schapen en bokken. Dat is niet letterlijk natuurlijk. De schapen die zaten aan de rechterhand van Jezus. En die werden de kinderen van de vader genoemd. En die mochten het koninkrijk binnengaan. Terwijl de bokken die zaten aan de linkerhand. En die werden alles behalve de kinderen genoemd. Die werden vervloekt en die mochten het koninkrijk niet binnengaan. Zowel de schapen als de bokken, die wisten eigenlijk niet goed waaraan het ze verdiend hadden, of dat ze wel of juist niet het koninkrijk mochten binnengaan. Ze vroegen allebei aan Jezus op dat moment, waaraan hebben wij verdiend dat we het koninkrijk mogen binnengaan? Of waarom mogen wij niet binnengaan? Dus ze wisten allebei eigenlijk niet wat ze goed of wat ze fout hadden gedaan. Wat dit verhaal laat zien is dat je een bepaalde ingesteldheid hebt en dat dat een verschil maakt. Wanneer je een ander wilt helpen, dan doe je dat uit liefde voor die ander. Je doet het niet omdat je het moet, maar je doet het volledig uit liefde. Net als dat die schapen eigenlijk niet door hadden dat ze iets goeds hadden gedaan, ze hadden het eigenlijk gewoon onbewust gedaan. Onbewust hadden ze die ander geholpen vanuit hun ingesteldheid om anderen te helpen, was het voor hen ja, gewoon een vanzelfsprekendheid eigenlijk geworden. Ze deden dat niet voor een beloning, ze wisten niet eens dat er een beloning was. En ze deden het al zeker niet om goed over te komen, want daar waren ze ook niet mee bezig. Ze deden het gewoon omdat ze die ander wilden helpen. En dat was dus het verschil tussen die schapen en die bokken. En daarom werden de schapen beloond, de schapen aan de rechterhand en de bokken werden niet beloond daarvoor. Zien jullie die ingesteldheid die erachter zit? Als we die ingesteldheid nu zetten naast die stellingen die ik daarnet had over religie, dan waren deze stellingen. Ik moet iemand anders zijn, ik moet Gods liefde verdienen en ik moet beloond worden. Als we dat daar nu eens naast zetten, dus we hebben die uiterlijke religie, gaat het hier nog altijd over, daartegenover wil ik zetten geloof. En dan bedoel ik een echt geloof. Dus een echt geloof in God, een echte relatie met God. Jeff die heeft vorige week gesproken, Jeff Sane, over geloven in vertrouwen. Zo'n geloof bedoel ik daarmee. Als je die preek wil terugluisteren, staat op de website uiteraard. Maar zo'n geloof, dus dat is eigenlijk het contrast wat ik hier wil zetten. Religie, het uiterlijke religie en het echte geloof. Bij religie zagen we dat je iemand anders moet zijn. Ik wil me anders voordoen, ik wil beter zijn dan dat, of beter laten zien dat ik ben dan wat ik eigenlijk in werkelijkheid ben. In geloof draait het daar niet om. Dan wil je de persoon zijn die God geschapen heeft, inclusief je tekortkomingen, je imperfecties, je wilt echt zijn, je wilt geen masker meer opzetten, je wilt ja, gewoon zijn wie dat je bent en de persoon zijn zoals God dat je geschapen heeft. Ook zagen we dat je Gods liefde moest verdienen door bijvoorbeeld goede werken te doen. Maar in de kern gaat het daar niet om. In de kern gaat het om dat God van je houdt en dat je voor Jezus kiest. Dus daarom, ik wil voor Jezus kiezen, want God houdt van mij. En die liefde is onvoorwaardelijk. En als laatste puntje zagen we dat je beloond moet worden voor dat je zo goed bezig bent. Maar als je echt gelooft en op God vertrouwt, dan wil je juist dat God geprezen wordt door alles wat je doet, door alles wat je denkt, alles waar je mee bezig bent. God die staat op de eerste plaats en die moet geprezen worden door alles wat je doet. Dus er is een heel verschil in ingesteldheid. Hoe sta je in de dingen en wat komt er dus eigenlijk op de eerste plaats? Het maakt een verschil hoe dat je in het leven en ook in je geloof staat. Hoe dat je in een relatie met God staat. Als je alles maar doet om er zelf beter van te worden, dan draait het om jezelf. En dan heb je het volgens mij niet begrepen waar het echt om gaat. Als je alle regeltjes volgt omdat het nou eenmaal zo hoort, heeft volgens mij niet zoveel zin. Je moet dat doen omdat je dat wil doen. En omdat je dat wil doen om Gods naam groot te maken. Het draait namelijk niet om jou. Het draait zelfs niet om die andere mensen die je er misschien mee helpen, want het draait alleen maar om God en om Hem alleen. En daar begint het mee. En op het moment dat je daar mee begint, vanuit dat vertrekpunt, dan volgt dat je zijn regels wil volgen. Dan volgt eruit dat je zijn wetten wil volgen. Dan volgt eruit dat je andere mensen wil helpen. Maar het begint met dat je kiest voor God, voor Jezus, en zijn liefde. En dat je dat wil gaan laten zien aan de andere mensen, door hetgeen wat je doet, door hetgeen hoe dat Jezus ons het voorbeeld heeft gegeven, door hetgeen wat in wetten, in regels, misschien staat vastgelegd in de Bijbel, maar dat wil je dan doen en daar kies je dan niet voor. Want misschien was je het opgevallen, daarnet had ik ik moet 3 keer staan en nu staat er 3 keer ik wil. Dat is niet onbewust, dat is bewust gedaan. Want je kiest er zelf voor om zo in het leven te staan. Ik kies daarvoor om zo in het leven te staan. Er is geen moeten. Als je dingen doet vanuit een moeten, ja, dat hou je niet vol op de lange termijn. Je moet het zelf willen. Je moet zelf die keuze daarvoor maken om dat leven en die ingesteldheid in je leven te hebben. Dat is niet gemakkelijk, maar het goede nieuws is, je hoeft dat ook zeker niet alleen te doen. Er zijn andere mensen die je daar zeker bij kunnen helpen en zeker ook God kan je daarbij helpen. Maar het niet alleen doen, misschien wisten jullie het nog niet. We hebben iedere maand een maandthema. En die maandthema's die zijn afgestemd op die visie. En november is het maandthema Fellowship, Broederschap, Zusterschap. Plak er een naam op en dat is gebaseerd op deze visietekst. We komen samen als broers en zussen in Christus familie. Vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar, strevend naar eenheid en vriendschap. En ik denk als het gaat over dat je wil kiezen voor God, wil veranderen in je leven, dat alles begint bij Hem en dat vanuit daar je de wetten en de regels wil gaan volgen, dan moeten we daarin voor elkaar zorgen. We moeten elkaar helpen om dat voor elkaar te kunnen krijgen. We moeten elkaar bemoedigen, elkaar stimuleren daarin. Help elkaar om te blijven kiezen voor God. Help elkaar om te blijven kiezen voor Jezus. Help elkaar om te laten zien dat God van jou houdt, van iedereen houdt. En dat je zijn liefde wil doorgeven. Help elkaar om God op de eerste plaats te zetten. Ik wil gaan langzaam afronden. En ik wil met jullie afsluiten met een tekst uit Romeinen 3, die volgens mij de kern van het evangelie heel goed weergeeft. En dat tegelijkertijd eigenlijk uitzet tegenover die uiterlijke religie die we net ook hebben gezien. Want in Romeinen 3 vanaf vers 20 staat, ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrij uit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de boeken al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn. Het gaat er dus niet om hoe goed dat je aan de wet houdt. Het gaat er ook niet om of je wel aan de wet houdt. Het gaat erom dat je wilt vertrouwen op Jezus. Als je Jezus vertrouwt en in God gelooft, dan ben je niet meer bezig met die uiterlijkheden. Dan ben je niet meer bezig met wat andere mensen van je denken. Dat doet er dan niet meer toe. Dan draait het alleen nog maar om die liefde van God die je door jouw leven aan andere mensen wil laten zien. Dan draait het om dat je God wil prijzen, God wil liefhebben en dat je dus daarom zijn wetten en regels wilt volgen en niet moet volgen. Als je enkel bezig bent met die regeltjes en die wetten en met de uiterlijke dingen, dan zullen de andere mensen daar ook doorheen prikken. Dus niet alleen God die daar doorheen prikt, ook andere mensen. Die gaan zien dat dat niet echt is. Ze zullen zien dat jij in een soort keurslijf zit, dat je eigenlijk gevangen zit in al die regels om op die manier maar God te plezieren. En andere mensen die prikken daar doorheen. En dat was absoluut niet de bedoeling van Jezus, want Jezus wilde juist dat we vrij zijn en dat we kunnen leven voor God en dat we kunnen leven vanuit zijn liefde. En niet dat we gevangen zitten in allerlei regeltjes en wetten. En dan, als we op die manier leven, dan zal volgens mij ons geloof echt zijn. En die echtheid, die zullen andere mensen kunnen zien. Die echtheid, die zal aanstekelijk kunnen werken. En mensen nieuwsgierig kunnen maken naar waar dat die liefde, die echtheid van jou vandaan komt. En ik hoop dat dan uiteindelijk, als iedereen zo zou gaan leven, de krantenkoppen binnenkort iets anders kunnen zeggen. Amen. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel dat